Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milsan. We zijn aan hoofdstuk 27, In de klokkenkamer, periode 1866 tot 1869. Jeanne, onbekend in haar communiteit, was voor menigeen een hoogstaande persoonlijkheid. In Saint-Servant, het stadje dat ze lang geleden verlaten had, was men haar niet vergeten. De inwoners van Saint-Servant waren trots op haar. Op 28 mei 1866 besloot de gemeenteraad de straat waarin Maison de la Croix gelegen was, haar naam te geven. Van Rue Vigne au Chat zou het Rue Jeanne Jougon worden. Jeanne werd door dit nieuws gepijnigd. Eens kwam de pastoor van Saint-Servant, abbé Colette, haar bezoeken. Ze smeekte hem tussen te komen omdat deze straat haar naam niet zou blijven dragen. Men zou ze Rue de la Providence moeten noemen, zegt ze. Het secretariaat van de congregatie kreeg inderdaad het bevel, maar in het geheel niet om Jeanne plezier te doen, geen nota te nemen van deze nieuwigheid en de brieven, zoals voorheen, te adresseren aan de Rue Vigne au Chat. Zelfs in Saint-Pern hadden er veel mensen een grote verering voor haar en hechten veel waarde aan haar gebed. Zij leefde van geloof en smeekte God zonder ophouden. Zo bad ze ook voor de arbeiders die werkten aan de opbouw van het huis en de kapel, opdat hun geen ongeluk zou overkomen. Nu gebeurde het, op 3 januari 1867, dat een jonge leidekker die sneeuw wilde wegvegen die hem hinderde bij zijn werk aan de klokkentoren van de kapel, uitgleed en een verschrikkelijke val deed. Hij stuitte tegen een lager gelegen dak en kwam tenslotte, onder het oog van zijn vader, op een zandhoop terecht. De enige gevolgen van zijn val waren 2 maanden bedrust en een lichte doofheid aan 1 oor. Er werden nog 2 gelijkaardige feiten verteld. De zoon van een van die geredden werd priester. Hij noteerde zijn herinnering. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, dat is een mirakel dat te danken is aan de stichteres van de Zusterkens der Armen. Het jaar nadien kwam een huismoeder de kapel binnen, vergezeld van haar kinderen. Ze droeg een van hen, ofschoon het al 4 of 5 jaar oud was. Het had nog nooit gelopen. Ze verlangde en vroeg zijn genezing. Ze bad vurig voor het altaar van de heilige Pacificus, een Romeins martelaar, wiens reliquieën door bemiddeling van de algemene overste van de broeders van Sint-Johannes de Deo aan Latour gegeven waren. Daarna kwam ze met het kind op de arm weer buiten. Ze ontmoette Jeanne. Naar het schijnt nam deze het kind een ogenblik in haar armen en zette het daarna op de grond, zeggende: "Wat weeg je zwaar, mijn kind?" In ieder geval gaf ze hem haar stok in de hand en hij begon te gaan, heel alleen, onder de bewonderende blik van zijn moeder. De kleine Jan loopt, hij loopt met de stok van Jeanne Jougon. Uit deze feiten blijkt de verering die men voor Jeanne had en het vertrouwen dat men in haar stelde. De snelle aangroei van de congregatie duurde voort. In maart 1867 telde Latour 100 postulanten. In hetzelfde jaar werd in Toulon het 100ste huis geopend. In 1868 werden er stichtingen gedaan in Noord-Afrika, Ierland en Amerika. In de laatste twee landen was dit grotendeels het werk van Père Lelièvre. Op 8 oktober 1868, 11 jaar na het bezoek van mademoiselle Peter, vertrokken de eerste zusterkens naar de Verenigde Staten. Dat was een belangrijk gebeuren in Latour en in het hart van Jeanne. In 1869 werd het eerste huis in Italië gesticht. Ieder nieuw begin werd in het nooit aflatende smeek- en dankgebed van Jeanne opgenomen. In maart 1868 schrijft Eulalie Jamais vanuit Madrid: "Dank zuster Marie de la Croix voor de novenen die ze houdt. Ik bid haar daarmee door te gaan." Ja, Jeanne bleef waken bij God. Zij bad zonder ophouden. Ze bad vooral voor de postulanten, die ze in zo'n grote aantal in Latour zag aankomen en met wie ze samenleefde. Haar grote zorg was hen te helpen, echte zusters voor de armen te worden. Gewillig in Gods hand, transparant voor de liefde die zich door hen aan de armen wilde geven. Jeanne, die zelf altijd een zo vastberaden en fiere houding had, wenste dat haar jonge zusters ook door hun houding en gedrag de diepte van hun geestelijk leven zouden laten blijken. Het gebeurde soms dat ze wat onstuimig en ondoordacht waren. Anderen hielden min of meer gekunstelde manieren. Zuster Maria van het Kruis vermaande hen zachtjes, maar soms ook wel streng. Eens bemerkte ze een jonge zuster met nog wereldse manieren en zegt aan een novice: "Laat dat meisje eens zien hoe een zusterke moet gaan en hoe ze zich moet gedragen als ze op bedeltocht gaat." Eens kruist ze zuster Claire, die in de gang holt, en houdt haar tegen. "Je laat iemand achter je, zusterke." Nieuwsgierig draait zuster Claire zich om. "Pardon, mijn goed zusterke, ik zie niemand." "Toch wel, de goede God is er. Hij laat je maar voorlopen, want onze lieve Heer liep niet zo vlug en was nooit zo gehaast als jij." Haar evangelische verwijzing naar de Heer Jezus was voor haar een soort van zelfsprekend reflex. Op een andere keer zegt ze aan een jonge zuster, die later vormingsverantwoordelijke zou worden: "Als je wilt dat je zusterkens kalmer zijn, laat hen dan bedenken dat ze bruiden zijn van de Heer, dat ze altijd met hem samen zijn en dat hij niet van lawaai houdt. De gedachte dat hij bij hen is, zal hen meer goed doen dan allerlei vermaningen." Soms schijnt haar tussenkomst, doch dat was uitzonderlijk, niet erg gelukkig geweest te zijn. Het gebeurde eens, zo wordt verteld, dat ze het geloof en de gehoorzaamheid van een novice op de proef wilde stellen en haar opdracht gaf een dode boom water te geven. Tot ergernis van zuster Paul, die voor de tuin zorgde. Alhoewel dit soort praktijken in die tijd in de noviciaten gebruikelijk waren, heeft ze die, naar het schijnt, toch spoedig opgegeven. Ze lagen niet in de lijn van haar zo menselijke, openhartige, vrije aard. Hoe het ook zij, ze was van mening dat de postulanten door het aanvaarden van raad en onderricht zich door God zelf lieten vormen, om meer geschikt te zijn voor zijn dienst. Een zuster vertelt dat zuster Marie de la Croix haar op zekere dag naar een open venster riep waar men de arbeiders kon gadeslaan die stenen hieuwen voor de kapel, begin 1861. Ze zegt haar: "Zie je hoe die werklui die witte steen houwen voor de kapel en hoe mooi ze wordt? Zo moet jij je laten houwen door de lieve Heer." Een andere dag, wandelend langs een rozenstruik, zei ze eens tegen een jonge zuster: "Zie je die rozen? Het zijn wilde. Ook jij bent een beetje wild. Maar als je je goed laat snoeien, dan zal je een mooie roos worden, gevormd door de liefde van God. Maar je moet je laten vernederen. In plaats van af te dalen in jezelf, moet je opstijgen naar God." Het schijnt dat Jeanne in 1869, hoewel ze al tamelijk oud was, tijdelijk belast werd met de zorg voor de postulanten. Zij animeerde de ontspanningstijd. Gedurende de dag verbleef ze gewoonlijk in de naaikamer, waar ze zwarte wollen kousen breide, doch ze had toen al last van haar ogen en kon niet lang met dit werk bezig blijven. Men herinnert zich haar beminnelijkheid. Ze was voor ons een goed moedertje, waar we veel van hielden. Wanneer ze een groep voorbijging, had ze altijd een vriendelijk woordje. Als de jongeren last hadden van de kou, nam ze hen mee de tuin in en liet ze daar marcheren om warme voeten te krijgen. Ze liet dan een refreintje herhalen, terwijl ze met haar stok de maat aangaf. 1, 2, 3, marcheer vandaag, marcheer morgen, marcheer altijd, zo zal je verder komen. Ze lachte graag en deed anderen graag lachen. Hoe heet jij, zusterke? Zuster Pascalin. De oudjes in de huizen zullen je zuster Perkalin, glanskatoen, noemen. En iedereen schaterlachte. Ze sprak vaak met ontroering over de bejaarden. Zij waren haar leven. Met enthousiasme zei ze dan: ons geluk is een zusterke der armen te zijn. We moeten aan ieder van die woorden hun volle betekenis geven. De armen gelukkig maken, dat is alles. Doe een arme bejaarde nooit verdriet. We moeten hen verwennen zoveel als we kunnen. Ze legde dikwijls de nadruk op het bidden voor de weldoeners. Het moet een echt persoonlijk en met veel verantwoordelijkheid verricht gebed zijn. Je gaat de rozenkrans bidden voor onze weldoeners. Hoeveel dankbaarheid zijn wij hen niet verschuldigd? Wat zouden wij zonder hen voor onze lieve oudjes kunnen doen? Laten we bidden, veel bidden. Zoals Sint Dominicus, zoals de pastoor van Ars, zuchten ze diep over het verloren gaan van zielen, vooral de zielen van de bejaarden. Dikwijls, heel dikwijls, zei ze tegen de jongeren: klopt, klopt aan de hemelpoort voor de zielen. Soms vroeg ze voor de mand in het bijzonder te bidden. Soms vroeg ze voor iemand in het bijzonder te bidden. Bid opdat die ziel zich mag bekeren. Men vertelt dat ze een zwak had voor de gevangenen en de ter dood veroordeelden. Van jongs af aan vormde de Eucharistie het middelpunt van haar leven. De Eucharistie was volgens haar universeel. Ze nodigde de zusters uit het Onze Vader in de Eucharistieviering tegelijkertijd met de priester op te zeggen. Het was in die tijd niet gebruikelijk dit gemeenschappelijk te doen. Ze legde hen uit hoe werkdadig het is te bidden in vereniging met de Heer, waarvan de priester de plaatsbekleder is. Wanneer ze 's nachts wakker lag, verenigde zij zich met de missen die in verafgelegen landen opgedragen werden. Het schijnt dat haar geloofsleven heel bewust en standvastig, maar ook heel eenvoudig en onthecht was. Alles beleefde ze in een spontane, ongecompliceerde vertrouwelijkheid met God, in een soort verstandhouding met hem. De sterke band die haar met hem verbond, liep langs de armoede. De armoede van de zelfverloochening bracht haar tot een volledige overgave aan hem, op wie ze haar vertrouwen stelde, en de materiële armoede, die ze zozeer verlangde voor haar geestelijke familie, deed haar het levensonderhoud verwachten van de liefde zelf, die haar tot stand gebracht had en die zichzelf wegschonk door haar in verdeling met de arme bejaarden.
Thank you.
Hoofdstuk 28. De ziekenkamer. 1870 tot 1872. In 1870 verblijft Jeanne sinds enige tijd in de ziekenkamer, waar ze tot haar dood zal blijven. Het is een grote plaats op de eerste verdieping, in het midden van het hoofdgebouw van het noviciaat. Men moet slechts de gang oversteken om op de tribune van de kapel te komen. Ze deelt die kamer met drie andere zusters. Om de trappen te vermijden gebruikt ze daar ook alleen de maaltijden, want een wonde aan haar been bemoeilijkt het lopen. Een novice moet voor haar zorgen, de kamer in orde houden, haar maaltijden bovenbrengen. In deze periode werd er een foto van Jeanne gemaakt. We zien haar daar, groot en rechtop, het hoofd iets naar achter. De oogleden gesloten, omdat een oogziekte haar steeds meer belette de ogen wijd te openen. De postulanten, er waren er toen ruim 100, bleven een grote plaats in haar hart innemen. Ze is aanwezig in de naaikamer en ook in de recreaties die ze met haar vitaliteit bezielt. Voor ieder van deze zusterkens, haar Benjaminnen, zoals ze zei, heeft ze een liefdevolle aandacht, al naar gelang ze dit nodig hebben, bezorgd voor hun evenwicht en hun welzijn. Als ze een verdrietig of gespannen gezicht opmerkt, vraagt ze vriendelijk wat er hapert en raadt een wandeling aan. Als ze in de tuin een jonge zuster tegenkomt die een te zware last draagt of een te volgeladen kruiwagen duwt, vooral als het een stadsmeisje is dat weinig aan zo'n werk gewoon is, bespreekt ze dat in alle bescheidenheid met de verantwoordelijke zuster. Op een zomerdag werkte het zusterke dat voor haar zorgde in de zon en stof bij de dorstmachine. Ze liet haar roepen. Het is erg warm, je bent moe en moet wat rusten. Ga zitten en doe wat naaiwerk, ik zal alles halen wat je nodig hebt. Iedere dag gingen er twee zusterkens naar Pécherel om de post af te halen. Als het regende, wilde zuster Maria van het Kruis er zeker van zijn dat ze niet doornat waren. Kleintjes, jullie moeten heel eenvoudig zijn tegenover je oversten. Geen ziekte oplopen door onvoorzichtig te zijn, want je gezondheid hoort je niet toe. Ze behoort aan God, die je wil gebruiken bij de armen. In dit verband vertelt ze lachend een herinnering uit de eerste dagen van haar bedeltochten. Ik was eens op bedeltocht en had al een hele afstand afgelegd toen men mij een mooi konijn gaf. Ik dankte heel vriendelijk, deed het in mijn mand en ging verder. Hoe verder ik ging, hoe zwaarder mijn konijn werd. Ik overwoog hoe gelukkig het beestje zou zijn als het weer vrij zou kunnen rondlopen. En wat een verlichting dat voor mij zou zijn. Ik lichtte het deksel van mijn mand op en zei tegen mezelf dat de gezondheid van een zusterke meer waard is dan een konijn. Ze is bijzonder attent voor de meest verlegen zusterkens die moeite hebben zich uit te drukken. Als tijdens het gesprek een welbespraakt zusterke een ander onderbreekt, dan vraagt ze het eerste te laten uitspreken. Ons goed zusterke heeft haar verhaal nog niet uit. Haar belangstelling ging ook uit naar de levensomstandigheden van mensen buiten de congregatie, naar het wereldgebeuren en naar de gebeurtenissen in de kerk. Ze was er erg op gesteld dat paters na hun terugkomst van lange reizen haar kwamen vertellen wat ze gezien en gedaan hadden. Alles interesseerde haar. De belangrijkste gebeurtenissen in de jaren 1869-1871, eerst het Vaticaans Concilie en daarna de Frans-Pruisische oorlog, waardoor dit concilie onderbroken werd, eisten haar aandacht op. De oorlog en zijn gevolgen hadden trouwens gedurende enkele maanden een weerslag op het noviciaatsleven. Vanuit Amerika werden er echo's vernomen van het nieuws dat Père Lelièvre uit Latour ontving. Zij verkeren nauwelijks in betere omstandigheden dan anderen. Alle novicen zijn verspreid. De werken zijn stilgelegd. In het grote huis lopen slechts enkele postulanten rond. De slaapzalen wachten op gewonden. Een armoede die vrijwel overeenkomt met de armoede van de streken verwoest door de oorlog. In één woord, het is treurig. Samen met de katholieken van haar tijd betreurt Jeanne het dat de overheid de paus zijn staat ontnomen heeft. Een zusterke vertelt, door de vurige gebeden die zij ons elke dag liet verrichten, begrepen wij hoezeer zij gehecht was aan de kerk en de heilige vader Paus Pius de IX. Zij nodigt de jongeren uit tot universeel gebed om daardoor de noden van alle mensen van de hele wereld voor God te brengen. Dan braken er weer vredigere tijden aan en het leven in het huis werd hervat. Als het goed weer was, ging zuster Maria van het Kruis, haar stok in de hand, en leunend op de arm van een novice, graag wandelen in het grote heuvelachtige park langs het hoge geboomte dat gebruikt werd voor de balken van het huis, langs het kreupelhout dat na het kappen weer opschoot. De steile hellingen, de vijvers met hun lichtweerkaatsing en de daarin rondspringende en duikende kikkers. De granietsteengroeven met hun steile wanden. Af en toe kwam ze een groep uit het noviciaat tegen. Als ze niet te moe was, zwaaide ze met haar stok en de novissen of postulanten kwamen haar dan met veel plezier tegemoet. Ze sprak even met hen, gaf een gedachte tot overweging mee en deed dan met haar stok teken dat ze weer verder moesten gaan. De mussen vlogen weg. In die korte gesprekken lag een heel intense levenservaring besloten. Soms, als ze door de tuinen of de velden ging, wekte een bloem haar bewondering op. Ze vroeg dan aan haar jonge gezellin: weet jij wie die gemaakt heeft? God, antwoordde het zusterke. Dan keek Jeanne haar doordringend aan en zei met diepe erkentelijkheid: het is onze bruidegom. Dat was in die periode een van de onderwerpen van haar overweging. Tijdens de winter ging ze eens met een postulante voor het venster staan om naar de sneeuw te kijken die de grond, de daken en de bomen bedekte. Kijk eens hoe mooi, dat heeft mijn bruidegom gedaan. Toen keerde ze zich om naar de jonge zuster. Hij zal ook de uwe zijn. Zij sprak ons dikwijls, zegt een zusterke, over Gods aanwezigheid in ons, in het tabernakel en in de armen. Ze raden ons vaak aan veel van hen te houden en in hen steeds de lijdende ledematen van de Heer te zien. Opmerkelijk is dat in haar geloofsvisie God op dezelfde wijze aanwezig is in ons, in het tabernakel en in de armen. Sint Johannes Eudes, wiens leerlinge ze is, zei graag dat de armen de sacramenten van de Verlosser zijn. Hij zag Christus in hen aanwezig. Bijna zoals in de gedaanten van de Eucharistie. Verschillende zusterkens werden getroffen door haar stralende blijheid en liefdevolle aandacht bij het maken van het kruisteken of als zij de communie ontving. Naar haar kijken wekte een verlangen op de Eucharistie lief te hebben zoals zij die lief had. Hoe graag zagen wij dit goed zusterke, zo eerbiedig haar mooie kruisteken maken. Haar voorkeur ging nochtans uit naar een bescheiden manier van bidden. Nadat ze met de novissen enkele gebedsteksten opgezegd had, legde ze er de nadruk op dat we later niet te veel van die devotiegebeden zouden zeggen. Je zou de oude mensen vermoeien, zegde ze. Ze zullen zich gaan vervelen en weggaan om te gaan roken, zelfs onder het rozenhoedje. Ze kwam altijd weer op de oudjes terug. Ze deelde vaak met de jongeren haar ervaring in hun dienst. Aan een van hen gaf ze enkele traditionele recepten voor kruidenthee en papomslagen. Ze voegde eraan toe: onze brave oudjes zijn zo gevoelig voor kleine attenties. Het is een middel om hen te winnen voor God. Zekere dag deed de novice de schoonmaak in een kamer die boven de hare gelegen was. Jeanne liet haar roepen Lief kind, als je de schoonmaak doet, vooral in de buurt van de zieken, moet je erop letten geen lawaai te maken met de dingen. Er voorzichtig mee omgaan. Niet met je hielen stampen als je gaat. Dat is erg vermoeiend voor de zieken. Je moet heel stil zijn. Als ze over de armen sprak, vloeide haar hart over. Lieve kinderen, zei ze dan, laten we onze lieve Heer vurig beminnen en de armen in hem. Ofwel, in geest van geloof moeten we in onze oudjes Jezus zien, want zij zijn voor ons de spreekbuis van God. Ze kwam dikwijls in de naaikamer en ging dan van het ene tafeltje naar het andere. Soms stond ze stil om een praatje te maken. Zo zei ze bijvoorbeeld eens, denkend aan de heilige familie van Nazareth, zie eens, kinderen, hoeveel die drie van elkaar hielden. Hoe gelukkig moeten zij eruit gezien hebben. Met hoeveel goedheid en liefde spraken ze samen. In onze kleine familie moet het ook zo zijn. De heilige maagd was ook arm. Ze deed als alle armen en verloor geen tijd. Want armen kunnen het zich niet veroorloven hun tijd in ledigheid door te brengen. Daarin moeten we de heilige familie navolgen. Het is een grote wijsheid, geleidelijk aan verworven, of beter gezegd, door Jezus' geest in haar verweven gedurende de lange jaren dat hij haar leidde in dienst van de armen, die Jeanne Jougon met haar jonge zusters deelt. Als afsluiting van deze periode moeten we nog een treffend gebeuren vermelden. We zijn in juli 1872, bij het begin van het generaal kapittel van de congregatie. De novicen werken in de tuin en zuster Maria van het Kruis, door de lanen wandelend, bidt haar rozenkrans. Niet ver daarvandaan werken de arbeiders in de gebouwen van de boerderij. Plotseling hoort men lawaai, geschreeuw, geloei. Ga uit de weg, ga uit de weg. Een woedende stier is uit de stal ontsnapt. De werklui kunnen hem geen baas. Alles wat hij tegenkomt, vernielt hij. Mijn kleintjes, ga op de grond liggen, roept Jeanne. Zij blijft staan en houdt haar stok omhoog. Ik beveel je stil te staan. Het beest kalmeert en loopt langs de zusterkens zonder iemand te deren. De arbeiders overmeesteren het en zuster Maria van het Kruis gaat in stilte verder met het bidden van haar rozenkrans. Aandachtig, aandachtig voor allen die haar omringden, voor het leven in de wereld, voor God die ze met heel haar hart zocht. Haar aandacht was onverdeeld, want de aandacht die ze schonk aan God en aan de anderen was voor haar één en dezelfde. Want hij woont in hen en zij in hem. Ze bezag ieder wezen met de biddende aandacht, aandacht voor de armen. De stilte van Jeanne was een stilte van luisteren, van gastvrijheid en liefdevolle aandacht.
Thank you.
hoofdstuk 29, Heel klein voor God, 1873 tot 1875. 1873. In Alençon wordt er een meisje geboren dat Thérèse Martin zal heten. In La Tour Saint-Joseph wordt het oude zusterke Maria van het Kruis ziek. Ze bleef verschillende weken te bed. Ze genas, maar met haar 81 jaren kreeg ze haar kracht niet meer volledig terug. Van dan af vroeg men haar niet meer op de naaikamer en een novice kreeg opdracht haar bij haar wandelingen te vergezellen. In huis kon ze nog alleen lopen, maar bij het opgaan van de trap had ze hulp nodig. Ze bleef dan wachten tot er een zusterke voorbij kwam aan wie ze vroeg haar te ondersteunen. Boven gekomen dankte ze haar minzaam en beloofde de heilige maagd voor haar te bidden. Ze behield haar fiere houding. Een jonge Engelse dame ontmoette haar in die tijd, wandelend met flinke stap, één hand steunend op de schouder van een jong zusterke, de andere op een stevige stok. Ze riep zo recht en zo kwiek dat het ons nauwelijks nodig leek haar te ondersteunen toen ze met ons door de mooie lanen wandelde. Wat ons vooral trof was de grote zachtheid van haar glimlach, die haar gelaat totaal veranderde terwijl ze met ons sprak. Toen we afscheid van haar namen en haar vroegen te bidden voor ons dochtertje dat nog te jong was om ons te vergezellen, nam ze een houten doosje uit haar zak met een beeldje van Sint-Jozef. Ieder zusterke heeft altijd een beeldje van de zorgzame Sint-Jozef bij zich. Ze gaf het ons en zei: geef dit aan uw dochtertje als herinnering aan zuster Maria van het Kruis. Als een groepje zusters haar opzocht, stelde ze soms voor een korte geestelijke lezing te doen. Ze liet dan een bladzijde lezen uit het boek van haar geliefde Pater Nouet, L'homme d'oraison. Een boek dat ze altijd bij zich had en waar ze steeds op terugkwam. Ze voegde aan de lezing graag een klein persoonlijk commentaar toe dat meestal handelde over de goedheid van de Heer Jezus, zijn liefde en barmhartigheid tegenover alle menselijke ellende. Op zekere dag was er in de lezing sprake van heilige tranen. Ze liet het boek sluiten en zei aan de zusterkens: misschien zijn er onder u die dit moeilijk kunnen begrijpen en die zeggen: ik kan niet schreien en ik zou ook niet altijd willen schreien. Maakt u niet ongerust over die heilige tranen. Het is niet nodiger te storten en uw ogen nat te maken. Brengt liever een welgemeend offer, bijvoorbeeld door een berisping in vrede te aanvaarden. Dat mag aanzien worden als heilige tranen. Ik ben er zeker van dat u op deze manier vandaag er al meerdere keren geschreid hebt. Deze woorden zijn een duidelijke illustratie van haar glimlachende goedheid en de diepte van haar innerlijk leven. Een andere keer was er in de lezing sprake van een wauw die een hulpeloos vogeltje aanviel. Commentaar van Jean. Indien God ons niet bijstond, zouden wij tegen de bekoring geen grotere kracht hebben dan dit vogeltje tegenover de wauw. Wij moeten daarom overtuigd zijn verhoord te worden als we om kracht vragen. Zo zal ons vertrouwen groeien, vermits we door de kracht van God kunnen overwinnen. Op 29 april 1874 kwam er een postulante binnen die niet zo jong meer was. Madame Féburier. Haar echtgenoot, lid van de Sint-Vincius-vereniging te Parijs, had een groot deel van de bouwkosten van de kapel betaald. Hij stierf in 1873 en werd in de crypte begraven. Zijn vrouw besloot bij de zusterkens in te treden. Zie, zei Jeanne, dat is iemand die aan God weet te geven. Ze werd opgevoed in de visitatie. Ze was een grote dame en wordt nu zusterke der armen. Zekere dag bood madame Féburier haar arm aan Jeanne om haar de trap op te helpen. Zuster Marie de la Croix, die zich altijd heel klein wist, vertelde later: als ik niet gevreesd had haar verdriet te doen, zou ik dit geweigerd hebben, want ik ben verslagen dat zo'n grote dame de arm geeft aan een arm meisje als ik. Ze voegde eraan toe: het is waar dat de eer van het religieuze leven ver boven de grootheid van de wereld staat. Deze laatste gedachte is karakteristiek voor de denkwijze van Jeanne. Ze heeft haar kloosterfamilie met stelligheid voorgehouden alle kunstmatige grootheid, afkomst, geld, cultureel vernis te veronachtzamen. Het is opmerkelijk, bijvoorbeeld, te zien dat Jeanne-Marie Bouy, dienstmeisje van een mademoiselle Morel, kort na haar intrede in de congregatie overste werd. Het gaat hier over een duidelijke evangelische oproep, die echter zelden in praktijk gebracht wordt. Jeanne en haar gezellinnen hadden hem goed gehoord. Voor Jeanne bestond er in ieder geval geen gevaar te vergeten dat ze een arm meisje was. Men zorgde er wel voor haar daaraan te herinneren. Bij gelegenheid van een professie sprak Père Lepailleur eens in de zaal tot alle zusterkens. Hij gaf de oude zusters die aanwezig waren een compliment, noemde ze bij hun naam en zei dat ze de pijlers waren van de congregatie. Zuster Maria van het Kruis, die er ook was, werd niet genoemd. Doch ze liet niets blijken. Toch hoorde men haar eens in een gelijkaardige situatie in zichzelf spreken en mompelen: maar ik ben het toch die het werk begon. Doch niemand hoorde ooit een bitter of opstandig woord van haar, hoogstens een ingehouden kreet van verdriet. Zekere dag, haar hoofd in haar handen, zou ze gezegd hebben: men heeft mij mijn werk ontstolen. Bij een andere gelegenheid herhaalde ze, zoals we zagen, deze woorden bij wijze van kwinkslag, toen ze met Abbé Lepailleur sprak: beste paterke, je hebt me mijn werk ontstolen, maar ik sta het u van harte af. Men stelde haar gewoonlijk voor als een simpele vrouw, en ze werd ook enigszins als zodanig behandeld. Een novice was eens getuige dat ze werd afgesnauwd. Ze antwoordde kalm: dank u wel, mijn goede moeder. Ze werd door Abbé Lepailleur en door de raad totaal in de steek gelaten en genegeerd. Op bijeenkomsten, ontvangsten en familiefeesten was ze nooit aanwezig. Ze werd nooit bij de oversten geroepen. De goede vader en de oversten werden feestelijk gevierd. Zij nooit. Ze was in Latour als een oud vrouwtje waar niemand aandacht aan gaf. Maar ze zag het werk door God gezegend en Christus erdoor verheerlijkt. Dat was haar vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Ze wist dat wanneer er op het noviciaat gesproken werd over het bescheiden begin van de congregatie, aan de jonge zusters gezegd werd niet te geloven wat er buiten het klooster verteld werd, dat zij de stichteres en het eerste zusterke was. Ze werd pas 2 jaar na het begin aangenomen. Niet zij had de eerste oude vrouw in huis gehaald. Zeker, deze werd opgenomen in haar huis dat als eerste asiel gediend had, maar Père Lepailleur betaalde een rente van 600 frank. De meeste jonge zusters namen dit zonder meer aan. Maar anderen waren verbaasd. En er moet onder deze jongeren steeds een enigszins clandestine traditie bestaan hebben, omdat enkelen door hun familie de ware toedracht kenden. Een postulante uit Saint-Servant zegt haar eens: mijn goed zusterke, jij bent het eerste zusterke. Gewoonlijk wist ze dan aan dergelijke opmerkingen door een glimlach te ontsnappen. Dit meisje wil alles weten. Doch deze keer werd ze overrompeld en antwoordde: ik ben het derde zusterke. Mijn mama heeft me gezegd dat jij het eerste bent. Meestal weigerde ze te antwoorden als men haar naar de waarheid vroeg. Men zal je er op het noviciaat wel over spreken. Alsof ze achter de horizon zag, voegde ze er soms aan toe: later zal je alles weten. Aan zusterkens die naar Saint-Servant gingen, zegt ze: er zal wel over mij gesproken worden, maar sla er geen acht op. De goede God weet alles. Zij wist heel goed, zij, aan wie ze zich toevertrouwd had. Het schijnt dat men haar een akte heeft willen doen tekenen waarin verklaard werd dat zij niet de stichteres of het eerste zusterke was. Ze zou dit geweigerd hebben. Ze wilde niet medeplichtig zijn aan die leugen. Enkele zusterkens hebben in een bepaalde periode bij haar een soort onbehagen waargenomen, dat misschien verband hield met het onbehagen van de jongeren, die niet dulden dat zij als een gepensioneerde of als afgeschrevene beschouwd werd, zonder dat ze de gelegenheid hadden tegen deze openlijke leugen te reageren. Doch dit is een alleenstaand getuigenis, want vele anderen leggen er de nadruk op dat ze gedurende al die jaren in Latour bekend stond om haar buitengewone vriendelijkheid, haar glimlach, haar spontane contacten. Als ze zusterkens aan het werk zag, ging ze naar hen toe en zei dan enkele schertsende of hartelijke woorden. In het washuis bijvoorbeeld. Ik ben heel blij te zien dat je zo'n goede stevige armen hebt en dat je de wasstamper zo goed weet te gebruiken. Haar eigen ervaring en hetgeen ze van anderen zag, brachten haar tot meditatie van de nederigheid, het gezag, de gehoorzaamheid. Als men met een taak belast is, van overste, zegde ze, en men blijft niet bescheiden, dan besteelt men God. Beste luisteraars, tot hier het boek dat we vandaag gelezen hebben. Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. Morgen lezen we verder.